In de eerste plaats deze kwestie die inderdaad makkelijk als misverstand zou kunnen ontstaan. Deze vraagsteller zegt, er zijn toch ook wedergeboren christenen binnen de gevestigde reguliere wettische kerk die vruchten dragen voor de meester. Gelukkig wel. Sterker nog, ik heb helemaal niet over wettische kerken gesproken. En ik denk dat het heel belangrijk is. Sommige mensen zijn nogal gevoelig als er zo'n evangelische broeder op de preekstoel staat, dat hij wel weer over de kerk wat te zeuren zal hebben. Maar ik heb het niet tegen kerken gehad, ik heb het over de schriftgeleerden gehad. En daarmee bedoel ik zelfs niet eens, zoals u misschien zou kunnen vermoeden, de dominees of de theologen. Er zijn heel wat schriftgeleerden of zelf gedoodverfde schriftgeleerden. Maar het gaat hier over de, ik heb het over de godsdienst gehad. De gevestigde, traditionele, conservatieve, wettische godsdienst. En ik kom zulke mensen tegen in allerlei kerken en kringen, evangelische gemeenten, wat dan ook. Ik heb het niet over bepaalde kerken of over een gevestigde kerk. Ik heb het over mensen die hun geestelijke armoede verstoppen achter deze uitwendige, wettische, traditionalistische houding. En deze vraag sluit onmiddellijk aan bij een andere vraag. Vindt u de aanstaande te vormen kerk VPKN, Verenigde Protestantse Kerk van Nederland, een valse kerk? Zo ja, dat wil zeggen de vraagsteller verwacht al dat ik een bepaald antwoord zal geven. Wilt u dan uw vrienden die niet tegenwerken ernstig waarschuwen? Nou, ik denk dat die vrienden mans genoeg zijn om dat zelf uit te merken. Maar wat het eerste deel van uw vraag betreft, ik ben niet gewoon om in zulke simpele termen te denken als ware en valse kerken. Dacht u dat het zo makkelijk zou zijn om de tientallen kerken en geloofsgemeenschappen in dit land onder te brengen onder deze twee categorieën? Er zijn ware kerken en er zijn valse kerken. Zo simpel is het niet. Ik zou geen kerk, geen geloofsgemeenschap weten in Nederland waar niet ware elementen zijn van oprechte godsvrucht en van echte toewijding. Waar mensen zijn die van harte de wil van God zoeken te doen. Zelfs in de Rooms-Katholieke Kerk. En ik zou anderzijds geen enkele kerk en geen enkele geloofsgemeenschap willen durven en kunnen noemen die in de volstrekte zin van het woord waar is. Waarachtig in die zin dat daar geen aanmerkingen op zouden zijn te maken. En soms zelfs heel fundamentele en belangrijke aanmerkingen. Als straks die Verenigde Protestantse Kerk van Nederland tot stand komt, dan zal dat een kerk zijn waar vele honderden kansels zich zullen bevinden, waar elke zondag het zuivere evangelie, voor zover iemand van ons het volkomen zuiver kan brengen, maar waar zondag aan zondag het zuivere evangelie zal worden verkondigd. Als ik alleen al denk aan het hoopvolle teken van het evangelisch werkverband, waar al zo'n 200 hervormde en gereformeerde predikanten zich aan ingesloten hebben om in de hervormde en gereformeerde kerken het evangelie te brengen. En dan heb ik het nog niet over een heleboel andere predikanten die niet per se van die evangelische richting zijn, maar die evenzeer geen ander verlangen hebben dan het zuivere woord van God te brengen. Dat zijn bij elkaar honderden kansels in die Verenigde Protestantse Kerk van Nederland. Daar dank ik de Heere God voor. En als u zegt ja maar, dan hebt u ook gelijk. Maar die ja maren die gelden nu ook al voor elke geloofsgemeenschap in Nederland. En die gelden ook voor die geloofsgemeenschappen die samen die VPKN gaan vormen. Ik denk dat we moeten ophouden in al te simplistische categorieën te denken. Van ware en valse kerk. Paulus zegt, ik zie naar waarheid. Dat is nou wel even een vreemde toepassing die ik maak. Ik zie naar waarheid dat er in elke stad, in elk dorp, en ik zou willen zeggen in elke kerk en in elke geloofsgemeenschap, mensen zijn die hem waarachtig toebehoren en willen dienen. Dat wil niet zeggen dat ze daarom allemaal gelijk zijn, dat ik ze allemaal over één kam scheer, en dat er niet waardere kerken zijn en valsere kerken. Maar dan gaan we eerst eens eventjes een tijdje bakkeleien over de criteria die we daarvoor gaan aanleggen. En dan zou ik zeggen, als ik denk aan de drie kenmerken die genoemd worden in het Nederlandse geloofsbelijdenis: zuivere bediening van het woord, zuivere bediening van de sacramenten en de handhaving van de tucht. Dan zeg ik uitdagend tegen u, als je in al die drie categorieën beantwoordt, dan kun je, hoeft niet per se, maar dan kun je nog een kurkdroge, levenloze kerk zijn. Ik weet er behalve die drie nog heel wat, waar ik denk de ideale gemeente van het Nieuwe Testament aan zou behoren te voldoen. Laten we daarom maar voorzichtig zijn met elkaar de meetlat aan te leggen van waar en vals. Laten we in de eerste plaats maar eens bij onszelf beginnen en ons de vraag stellen hoe waarachtig ons eigen hart is en hoeveel valsheid er in ons eigen hart kan zijn. Dan een vraag die ik had verwacht over het behoud van onze kinderen. Johannes 14, vers 13 en 14 in verband met het bidden voor het behoud van je kind. Mag je daar je hand op leggen? Het is toch iets wat de Heer Jezus ook graag wil. Met het graag willen van de Heer Jezus is dat natuurlijk een wat moeilijke zaak. Want we lezen in 1 Timotheüs 2 vers 4 dat God onze heiland wil dat alle mensen behouden worden. Niet alleen uw of mijn kinderen. Hij wil dat alle mensen behouden worden. En toch worden niet alle mensen behouden. En ook niet alle kinderen van gelovigen worden behouden. Dat is een mysterie dat wij hier niet zomaar vanavond met elkaar oplossen. En daarom kan ik wel zeggen, om dat mooie gereformeerde onderscheid te gebruiken, dat het Gods wederstandelijke wil is dat uw kinderen behouden worden. Maar ik zou dat niet durven zeggen ten aanzien van Gods onwederstandelijke wil. Maar we kunnen wel zeggen dat het naar zijn wil is dat wij bidden voor dat behoud. En laten we goed bedenken dat elk gebed tegelijkertijd als een boemerang op ons eigen hoofd terugkomt. Want als wij bidden voor het behoud van onze kinderen, dan zal ons ook eenmaal rekenschap gevraagd worden voor de rechterstoel van Christus. Wat heb jij er zelf naar jouw eigen menselijke verantwoordelijkheid dan aan gedaan dat ze het evangelie zouden gaan aannemen? Want het is beslist niet waar dat er alleen maar een goddelijke zijde aan is. Daar is ook de zijde van onze verantwoordelijkheid. Als het gaat om het voorleven van het woord. En hoeveel kinderen worden niet afgeschrikt door wat ik straks noemde als een uitwendige, wettische, traditionele godsdienst. Waarvan de kinderen zien aan hun eigen ouders dat het niet voor hen leeft. Dat het alleen maar buitenkant geloof is. En als kinderen daarop afknappen in onze tijd, dan moeten we ons daar niet over verbazen, maar bij onszelf te raden gaan. Ik zeg dat niet als een oordeel naar u toe. Ik ken u niet en ik weet niet wie die vraag gesteld heeft. Maar het is een algemeenheid. Bidden voor het behoud van, onze kinderen is de helft van het verhaal. De andere helft is, wat hebben wij geïnvesteerd in die kinderen, opdat ze de weg van het heil zouden leren kennen. En daarover zal ons eenmaal rekenschap worden gevraagd. Dan een paar vragen over vrucht dragen. Vrucht dragen. Ten eerste een spontane stroom die uit je komt. Is dat de wil van God? Ten tweede activisme. Doe dat. Is dat wetticisme? Zijn beide goed? Dus de vraagsteller wil graag weten of de twee omschrijvingen die hij geeft correct zijn naar mijn mening. Activisme is wetticisme. Dat is niet helemaal hetzelfde. Activisme is niet hetzelfde als wetticisme. Activisme is een overmatige dadendrang. En vooral ook een houding die het ware christendom vooral ziet in daden. Als je een christen bent, dan moet dat volgens activisten vooral tot uitdrukking komen in wat je doet. In mijn studententijd had je dat heel sterk in allerlei organisaties. Je had toen kreten als lekenapostolaat en diaconaat. Dat waren allemaal termen die toen ook opkwamen. En je moest vooral wat doen. En in die doenerigheid kwam dan ook je christendom tot uitdrukking. En zo heb je ook andere mensen die zeggen, nee, het zit hem vooral in regels en geboden die je moet onderhouden. Maar dat is heel wat anders. Dat is wetticisme. Dat is niet hetzelfde. Doen betekent, je moet de zending ondersteunen. Je moet derde wereldlanden gaan werken. Je moet dit doen, dat doen. En die mensen lopen zichzelf voorbij. Met wetticisme daarentegen gaat het veel meer om dat soort uiterlijke regels en geboden die vaak ook bestaan juist in de dingen die je niet doet. Want er zijn altijd veel meer verboden dan geboden. Let maar op. Zelfs de 10 geboden, daarvan zijn er 8 verboden. Er zijn veel meer verboden dan 10 dan de geboden. Dus Activisme bestaat vooral in wat mensen doen. Wetticisme in de praktijk vooral in wat mensen denken niet te mogen doen. En dus proberen na te laten. Dat eerste kan gelukkiger mee zijn. Vrucht dragen, spontane stroom die uit je komt. Ik zou het zelf nooit zo geformuleerd hebben. Maar ik begrijp, denk ik, wat u bedoelt. Vrucht dragen zit hem niet in de eerste plaats in concrete daden. Het is interessant, daar is ook de volgende vraag over. Die gaat over Galaten 5 vers 22, de vrucht van de geest. Is dit vrucht dragen voor de meester? Als iets van deze dingen openbaar wordt in mijn leven. Het is interessant dat daar in Galaten 5 eerst gesproken wordt over de werken van het vlees. Dat zijn daden. Werken, dat zijn dingen die we doen. En al die dingen die daar worden opgesomd, die hebben ook met daden te maken. Maar het contrast daarmee zijn niet de werken van de geest. Er wordt dan niet een opsomming gegeven van goede dingen die wij allemaal zouden moeten doen. Maar het contrast met die werken van het vlees is de vrucht, enkelvoud, van de geest. En daar worden geen daden op genoemd die je zou moeten doen, maar een gezindheid die je zou moeten vertonen. Ik vind die twee vragen dus heel mooi als ik ze zo naast elkaar leg. Want dan gaat het over liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Dat zijn geen dingen die je doen moet, dat zijn dingen die je moet zijn. Vrucht dragen in onze doenerige wereld die op handelingen grote nadruk legt. Vrucht dragen zouden we daardoor makkelijk verkeerd kunnen verstaan. Vrucht dragen heeft veel eer te maken met wat wij zijn. Naar anderen toe, naar God toe, naar onszelf toe. Dan met wat we allemaal doen. Natuurlijk, wat je bent, komt in daden tot uitdrukking. Als je liefde uitstraalt, komt dat in liefde daden tot uitdrukking. Dus het staat niet los van onze daden. Als je langmoedig, zachtmoedig bent, komt dat in daden tot uitdrukking. Maar het gevaar is dat er zo makkelijk daden zijn die niet uit een dergelijke gezindheid voortvloeien. En daarom legt de schrift in Galaten 5 zozeer de nadruk op het vrucht dragen vanuit een innerlijke gezindheid. Vanuit een vernieuwd, gevormd hart. Gevormd naar het karakter van de Heer Jezus zelf. Dus ik ben blij met die nadruk. We hebben verschillende voorbeelden daarvan in het Nieuwe Testament. We lezen over de vrucht der gerechtigheid. In Romeinen 6 bijvoorbeeld. Ook de vrucht tot heiliging. De vrucht tot gerechtigheid vinden we in Hebreeën 12, moet ik zeggen. In Jacobusbrief. Vrucht tot heiliging in Romeinen 6. Vrucht van de geest in Galaten 5. En dat gaat steeds over vrucht dragen. En dat gaat altijd over de vraag naar waar je hart gelegerd is. Wat de gezindheid van je hart is. En ik denk dat het ook belangrijk is voor de volgende vraag. Wat is de wil van God doen? En ook daar zouden we dan weer precies op dezelfde wijze een opsomming kunnen gaan vertonen van daden. De wil van God doen, zouden we dan, al die vragen lijken wel gepland, want ze hangen allemaal een beetje met elkaar samen. De wil van God doen zouden we dan activistisch kunnen gaan opvatten. Door vooral een heleboel goede daden te doen. Alsof christelijk geloof een soort padvindergeloof is. Dat bestaat uit een aantal goede daden die je doet. Of de wil van God doen zouden we kunnen opvatten in de wettische zin. En dat bestaat het vooral uit allerlei dingen die je niet doet. Heel veel christenen zijn redelijk tevreden met zichzelf. Omdat ze denken dat ze goede christenen zijn. En als je dan vraagt waar dat dan in bestaat, dan noemen ze allerlei dingen op die zij niet doen, die andere mensen wel doen. Dat is heel, heel frappant. Wetticisme bestaat, zei ik al, vooral in verboden. En daarin zoeken zij. Ik denk dat de wil van God doen goed getroffen is met die term vrucht dragen. Als er aan het eind van hoofdstuk 3 staat, wie de wil van God doet, die is mijn zuster, mijn broeder, mijn moeder, dan wordt dat in hoofdstuk 4 uitgewerkt. Bij die vierde categorie in de gelijkenis van de zaaier. Dat zijn degenen die vrucht dragen. 30, 60, 100 fout. Dat wil zeggen, één korreltje dat in de aarde was gevallen brengt 30 of 60 of 100 korreltjes voort. Vrucht dragen heeft te maken met wat wij zijn. Met een woord van God dat in ons hart wordt opgenomen. En van binnenuit ons gaat vernieuwen en veranderen. Wetticisme en activisme zijn vaak alleen maar een masker. Een maskerade. Een mooi vernis aan de buitenkant. Terwijl de schrift er de nadruk op legt dat het om de binnenkant gaat. En van daaruit moet het ons leven natuurlijk doortrekken.